Goedemorgen allemaal en welkom in Kerk aan het Plein. Vandaag is het Palmzondag. Dat betekent dat het eigenlijk de week naar Pasen toe is. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ben al een paar weken echt wel bezig om naar Pasen toe te werken. Ik ben juf, ik sta voor op 3. En we zijn dus met de kinderen al echt wel veel alle paasverhalen aan het vertellen en alle liedjes aan het zingen. En het is toch wel mooi als je merkt om al die verhalen, hoe dat allemaal gaat en hoe steeds het weer terugkomt dat Jezus eigenlijk zegt, ik ga sterven en maar over 3 dagen sta ik weer op. En dat de discipelen dat eigenlijk steeds niet zien. En dat vind ik mooi om te zien. Voor de kinderen in deze kerk is er kinderwerk. Voor groep 5 en 6 ligt er, als goed is, ik zie hem daar liggen, een blad die ze kunnen pakken. Er ligt ook een kartonnetje naast de stiften. Die kartonnetje en stiften moet aan het eind van de dienst weer terug. Blad mag je lekker mee naar huis nemen. Groep 1 tot en met 4, die mag, als het kinderwerk zal zijn, dan voor kort dat op de beamer vast laten zien. Mogen ze achter in de zaal verzamelen en dan worden ze uiteindelijk naar de plek toegeleid waar ze het kinderwerk is. Aan het einde van de dienst wil ik u allemaal graag uitnodigen voor de koffie of thee. Dat is hiernaast. Als het nog een paar graden warm wordt, kunnen we het misschien zelfs buiten drinken. Dan wil ik u speciaal welkom heten aan Wiep Dijkstra. Hij zal voorgaan deze dienst. Maar voordat ik hem het woord, laten we ook eerst nog het woord geven aan Anne Koster. Want die zal wat vertellen over haar missie in Zuid-Afrika. Fijne dienst allemaal.
Yes, dankjewel Geertje. Ja, ik ben al een poosje hiermee bezig, maar ik ga dus vanaf september ga ik voor 2 jaar naar Zuid-Afrika. Wat ik daar ga doen is echt Gods liefde uitdelen aan de mensen daar en ik hoop echt van harte dat ik dat gewoon in mijn zijn kan doen. Wat ik daar ga doen is eerst een training volgen over hoe doe je nou omgaan met andere culturen. Hoe kan ik dat nou toepassen tot niet mijn eigen identiteit kwijt te raken en me helemaal aan te passen aan de mensen daar. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook mijn eigen ik kan blijven daar. Daarna ga ik in AIDS Hope werken. AIDS Hope is een kinderhuis waar kinderen die allemaal te maken hebben met AIDS komen. Het is geen weeshuis, het is echt een buitenschoolse opvang, zeg maar. En daar heb ik een klein filmpje over. Ik hoop dat hij het doet, anders staat hij nog op het stikje. Ik denk niet dat hij het doet. Nee, dan moet je even van het stikje afhalen. Die. kan wel uitzetten. Waar ik me dan vooral mee bezig zal gaan houden is de huiswerkklasse en de kinderoutreach. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik met kinderen dat mag gaan doen. En daar heb ik ook wel echt een passie voor. Nou kan ik het niet allemaal alleen doen, want als ik weg ben, dan moeten toch dingen in Nederland ook geregeld worden. Daar heb ik een heel team voor. Op de foto mist één iemand, die was er jammer genoeg niet. In principe weten ze allemaal ongeveer evenveel. Dus bij hun kan je voor alle vragen terecht. Mag je naar de volgende? Hoe kan u nou mij helpen? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen. De eerste is meebidden, want gebed is echt super belangrijk in dit proces. Want ik kan dit echt niet alleen en God die moet mij hier echt in helpen. Dus dat is het belangrijkste, maar ik kan niet alleen van gebed, alleen kan ik niet mijn levensonderhoud voorzien. Dus ik heb ook mensen nodig die mij gaan sponsoren. Nou hebben wij mooie kaartjes daarvoor. Dus deze. En dan aan de achterkant is een antwoordkaart. Die kan u invullen. En dan kan u mij maandelijks, jaarlijks of eenmalig sponsoren. Deze kaartjes liggen zometeen achter bij de koffie. Daarnaast staat een tafel. En daar staat deze kaartjes liggen daar. Er ligt ook een blaadje waar je kan inschrijven voor de gebedsbrief en voor de nieuwsbrief. Dus als je daar voor geïnteresseerd bent, kan je dat in het boekje opschrijven. En ik ben op dit moment allemaal taart aan het verkopen, ook om geld binnen te halen. Dus ben je binnenkort jarig of wil je een taart, gewoon lekker op zondag uit de kerk. Dan kom vooral even naar mij of iemand van mijn thuisfrontteam en dan gaan we kijken of dat mogelijk is. Dat was het.
Goedemorgen. Het is Palmpaarsen, zoals al gezegd is door Geertje zo net. En dat betekent dat het feestelijke begin van de Stille Week is. En we zullen ook daarmee beginnen. En daarom zingen we om te beginnen een loflied. Kom nu in jubel. En na gelofte en zegengroet zingen we een Messiaanse psalm, psalm 20, de versen 1 en 4... En daar zit de belofte in vers 4 dat de Messias komt om alles recht te maken. Zullen we eerst stil worden voor de Heer? belijden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt eeuwig en hij laat het werk van zijn handen nooit meer los. Amen. Ik mag u, ik mag jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer voor u en voor jullie allemaal. Amen. Zullen wij met elkaar bidden? Vader in de hemel, Heer, we zijn u dankbaar dat we zo beginnen. Want we beginnen met uw genade en uw vrede, maar ook met de belofte van hulp en heil bij u en dat alles goed komt, alles recht komt. En dat is een prachtig begin. Heren, zelfs wanneer wij u in gedachten willen volgen deze komende week naar het kruis en ook naar de opstanding, maar wel via dat kruis. Heer, wij verlangen naar uw lichamelijke terugkomst. Wanneer we niet alleen genieten van uw aanwezigheid in de geest, maar juist ook als u zelf lijfelijk komt en het nieuwe koninkrijk in zijn volledigheid doorbreekt. Daar verlangen we naar. Zo beginnen we ook aan deze dienst. We verlangen naar het moment dat alles recht wordt. En dan beseffen we ook dat wij hier binnenkomen vanuit onze levens ook met alle onrecht dat er speelt nog op onze netvliezen, in onze harten. Dat nemen we mee naar binnen. Dat is de wereld waarin we leven. En de wereld die we ervaren. Heren, en konden we maar zeggen dat wij er vrij van bleven. Maar we nemen ook ons eigen onrecht mee naar binnen. En als we zo samenkomen, elkaar zien en samen voor u staan, dan beseffen we dat meer nog dan anders. Heer, Zo willen we niet beginnen en daarom belijden we u ons dat we vergeving verlangen van alles wat niet past tussen u en ons. Alles wat we verkeerd gedaan hebben. En we vragen u die vergeving in de naam van Jezus Christus. En Heere, we vertrouwen erop dat u die vergeving geeft. En zo willen we de Bijbel openen. En geef ons dat, met dat we de Bijbel openen, dat wij vol van uw geest, de woorden die we daar lezen, ontvangen als woorden van u, bedoeld voor ons in onze levens, hier en nu. En Heere, dat voor ons de betekenissen van oplicht en dat we zien wat u ons wilt zeggen. En dat we ze meenemen, niet alleen in onze harten, maar ook in onze levens. En dat ze daar vrucht dragen. Dat is ons verlangen en dat bidden we u. Voordat we de Bijbel openen. En we bidden u ook om een zegen over deze dag, ook in de dienst vanavond. Maar ook in ons samen zijn op deze dag. Dat de hele dag wij dicht in uw buurt zijn en uw aanwezigheid ervaren. Dat bidden we u in de naam van Jezus, onze Heere. Amen. We zijn toegekomen aan de Bijbellezingen. En de eerste Bijbellezing is uit Matteüs 21. En dat is die geschiedenis van Palmpasen. De geschiedenis dat de Heer Jezus binnentrekt in Jeruzalem. We zingen daarna ook Hosanna, zoals het ook op die dag gebeurde. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. En dan lezen we uit Matteüs 20. Horen we uit Matteüs 20. De tekst voor de preek.
Matteüs 21, de versen 1 tot 17. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hemel! Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een roversol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hen: ja zeker, hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen? Zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.
Thank you. even wachten tot straks.
Ja. Dan gaan we nu lezen uit Matthäus 20, vers 17 tot het eind van dit hoofdstuk. Op weg naar Jeruzalem staat erboven. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: wat wilt u? Ze antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij: uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg, die, toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, begonnen te roepen: Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden, maar ze riepen nog harder: Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan. Hij riep hen en vroeg: wat wilt u dat ik voor u doe? Zij antwoordden: Heer, open onze ogen. Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem. Thank you.
Wij hebben nog wat gecommuniceerd over de liturgie, maar die is niet overal aangekomen, dat klopt. Dus na de dienst, dat is ook een ander lied dan je opgekregen hebt, dan zingen we God enkel licht. En dat is in Hemelhoog 176. Ja, nee, goed, maar dan weet je het alvast. Grote respect voor hoe je dit opgelost hebt. Ja, broers en zussen, als jullie bij me kerkt en toen nog in Barneveld, dan kennen jullie deze foto.
Voor de kinderen,
juist, dat was. Nou vergeet ik het zelf. Zijn er nog kinderen die hier kleurplaten willen halen of, en stiften? Dan mag het nu. Mag je nu komen halen, als je het nog niet hebt. Maar iedereen heeft al. Dat was zo net al. Ja, goed, duidelijk. Ja, ik begin even opnieuw. Ik denk dat sommigen deze foto kennen. En we kunnen gelijk wel twee verder, denk ik. Juist, die. En Jezus in Hollywood. En ik vind het een prachtige foto. En waarom? Moet je eens naar de mensen kijken die ook op straat staan daar. En je ziet in hun ogen een vreemde mengeling van nieuwsgierigheid en vervreemding. En wie is dat nu? En zo is het ook wel een beetje bij ons. Hè? Ook in onze samenleving, en dat zul je hier in Voorthuizen misschien niet direct merken, maar er buitenomheen wel. Onze Heer Jezus is aan de ene kant heel onbekend. En toch kun je zijn naam vaak horen, maar dan spreken mensen hem gedachteloos uit. Dus het is een vloek geworden. En toch zijn ze nieuwsgierig. En veel niet-christenen staan zo tegenover hem, denk ik, op dit moment. En als je een waarderingsschaal zou maken, dan zou die niet eens helemaal aan de negatieve kant uitkomen, maar ergens in het midden. Beetje raar. Dat is toch die man die over het water kon lopen tegenover, maar toch, en dat is een citaat wat ik een paar jaar geleden hoorde in het programma Pauw. Ja, de Bijbel is natuurlijk een boek vol ellende en geweld, maar zoals de Heer Jezus die overspelige vrouw niet veroordeelt, nou, daar kunnen we allemaal wel wat mee. Dan zijn ze toch wel vol respect, zo. En daar leven we nou in, daar zitten wij tussen, als christenen, als mensen van dat boek, hè, waarover die man sprak. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, ook aan jullie, wie is Jezus? En dan denk je misschien, nou, vreemde vraag. Dit is Ermelo trouwens, mochten jullie het afvragen, maar we zijn even hier aangekomen. Want ergens zullen jullie zeggen, nou, vreemde vraag, dat is toch duidelijk. In onze waarderingsschaal staat de Heer Jezus helemaal bij plus plus. Dat is al van jongs of aan zo. Want zo zijn we ook opgevoed. En zo is het voor ons ook geworden in de loop van de tijd. Voor de meeste van ons zal het zo zijn. En mocht je eens wat twijfels hebben, want die kun je krijgen natuurlijk. Dat je denkt, wie is het nou? En wat is zijn betekenis? Nou, dan zul je dat toch niet zo heel hard zeggen. Want je zegt, nou, de Heer Jezus is het belangrijkste persoon die er maar is. Dus hij staat helemaal aan de pluskant voor ons, denk ik. Dan moet er nog één verder. Ja. Van jongs af aan. En daar kunnen we onderling ook gloedvol van getuigen. Kunnen we ook zo over zingen met elkaar. Daar is voor ons geen twijfel over dan. Jezus heeft voor ons geleden. Hij stierf voor onze zonden. En je kunt er lyrisch van worden. Zo is het. Maar ja, hoe is het nou met je buren? En met je collega's? En met je medeleerlingen op school of op de universiteit. Is het dan ook zo? Er zijn heel wat die groeien zonder onze Heer Jezus op. Ze horen wel eens iets over hem. Het is niet heel duidelijk. Het zijn van die verhalen, hè, waar ook dan grappen over gemaakt worden. Het schijnt wel een wijze leraar te zijn geweest. Dat soort dingen. En hij kon op water lopen. Maar verder weten de mensen dan niet zoveel van hem. En nou is het weer bijna Pasen. We staan ja, echt in het begin van de Stille Week. Het grote feest. Het grote jaarlijkse feest voor ons christenen. En dan komt de Heer Jezus weer voorbij. Maar ook bij niet-christenen. Want die horen toch wel iets. Die zien ons bezig. Hè? Er gebeuren dingen. Waar zijn die christenen mee bezig? En nadenkend over Jezus stel ik me voor dat bij hun ook vragen opkomen. Dat ze denken, nou, waar gaat dit over? Waarom moest hij sterven? Want daarover gaat het kennelijk, als ze het wel weten. En dan kan het zomaar zijn dat iemand denkt, een collega of een medeleerling, medestudent, die zegt, nou, hey, volgens mij gaat mijn buurman, buurvrouw naar de kerk, ik ga het eens vragen. Ik ga het eens vragen. Broers en zussen, wat zouden jullie dan zeggen tegen zo iemand die bij je komt en zegt, nou, waar gaat het over? Mag ik eens raden? Is het zoiets als, nou, de Heer Jezus stierf voor onze zonden, zodat wij niet verloren gaan, maar voor eeuwig zullen leven? Zit ik dan in de buurt? Zou het zoiets zijn? Ik bedoel, als je dit hier zegt, iedereen begrijpt het. Tenminste, zover we het kunnen begrijpen. Maar iedereen begrijpt het, die snapt het. En ik denk dat er dankbaar amen gezegd wordt. Maar als je dit tegen je buurman of buurvrouw zegt, zou het dan ook begrepen worden? Het zou wel eens onbegrijpelijk kunnen zijn. Van, hè? En dan moet je geen begrip. En daarom. Maar dan krijg je als je reactie, verwacht ik. Maar is dat dan nodig? Zo slecht zijn mensen toch niet? En als je dan volhoudt en zegt, nou, dat valt tegen hoor. Want er gaat heel wat slechts in mensen mee. We zijn allemaal wel op een of andere manier beschadigd. En dat komt eruit. Dan kun je ook als reactie krijgen van die gesprekspartner van, ja, ik ook dan. Zeg je dat nou ook over mij? Dat ik ook zo in elkaar zit. Wat een zwartgallige kijk heb jij op mensen. En kan God niet gewoon vergeven? Zonder dat ervoor gestorven hoeft te worden. Dat doe ik toch ook wel eens? Dat soort dingen, denk ik. En dan is iets voor jezelf heel positief en je zegt het vanuit je hart tegen iemand anders. Weet je hoe belangrijk de Heer Jezus is? En dan kun je meemaken dat het helemaal niet begrepen wordt. Maar is dit dan nodig? En dan kun je eigenlijk, en ga alvast maar naar de volgende. Ja, dan kun je afvragen, zouden we het de anderen nog uit kunnen leggen? En of moet ik vragen, zou je het ook in andere woorden uit kunnen leggen aan anderen, aan mensen die er weinig van weten? Wie is de Heer Jezus voor ons? En waarom is dit zo belangrijk voor ons? Maar ook voor de anderen. En zo komen we nou in Matthäus 20, de tekst van de preekdreg. We hebben 21 net gelezen. En ik weet niet of het jullie opviel, het zat ook een beetje zo in elkaar in de liturgie. In hoofdstuk 1, het is heel hoog gestemd. De Heer Jezus komt bij Jeruzalem en de mensen beginnen spontaan te juichen, palmtakken, hun kleren op de weg. Het is een geweldig, de hele stad is in oproer bijna. En dan moet je zien hoe die geschiedenis afloopt aan het einde. Het wordt stil. Hij krijgt kritiek van de hoge priesters en het eindigt er allemaal mee dat de Heer Jezus in stilte de stad weer uitgaat en in Betania gaat overnachten. Dat was nou die grootste intocht. Wat blijft er van over? En hoe kan dat nou? Nou, dat is ook dit verhaal. Dus een stapje terug in Matthäus 20 en dan zie je de Heer Jezus aan het woord. En de Heer Jezus probeert zijn leerlingen Ik stel me voor dat vooral de 12 zijn die veel bij hem zijn. De Heer Jezus probeert zijn leerlingen voor te bereiden op wat er komen gaat. En dat is al eerder gebeurd. Maar deze keer is het duidelijker en met meer detail dan ooit eerder. Je hoort de plaats waar iets gaat gebeuren, Jeruzalem. Je hoort wat er gaat gebeuren, uitlevering aan hoge priesters en schriftgeleerden. Je hoort iets over een te dood veroordeling. Je hoort ook dat de heidenen daar een rol bij zullen spelen. Dan denkt iedereen direct aan de Romeinen. Je hoort over spot en over geeseling en over kruisiging. En ook over de opstanding. Een complete blauwdruk van Pasen. Die krijgen die leerlingen alvast. Kijk, dit gaat er gebeuren. En dan gebeurt er iets heel vreemds. En ja, vandaar deze foto. Ja, hij moet wel terug hoor. Ja, ja. Het wordt compleet genegeerd door zijn leerlingen. Ze reageren daar niet op. Helemaal niet. Het is net alsof ze het niet gehoord hebben. En dat is een beetje zoals op deze foto. Zeg maar, het kruis staat aan de horizon. Net zoals hier. En de Heer Jezus staat ernaar te wijzen. Kijk, dat gaat gebeuren. En iedereen kende in die tijd het kruis als een afschuwelijk martelwerktuig van de Romeinen. En zij lopen door alsof er niks te zien is. Zo is het eigenlijk. Zo van, ja, nou, ja. Zelfs niet wanneer de Heer Jezus nog eens... Ja, weet je wat er gaat gebeuren? Dit en dat en dat. Daar gaan we heen. Zij reageren niet. Niet. Ze hebben een heel ander beeld van de toekomst. En dat merk je aan wat ze wel zeggen. Bijvoorbeeld Jacobus en Johannes. 2 van de 12. Die zijn met een heel andere toekomst bezig. En ik denk, iemand die zei is van, nou eigenlijk schuiven ze hier hun moeder naar voren. Die komt in hun naam vragen om ministersposten. Want dat was het eigenlijk, hè? De rechter en de linkerhand van de Heer Jezus. Dan gaat het om de belangrijkste plaats. Nou, wij vinden het wel eens fijn als je dicht bij een gastheer of gastvrouw mag zitten, als die veel aandacht voor je heeft. Maar zo belangrijk is dat nou ook weer niet. In die tijd was het toch wel een ander ding. Het was heel belangrijk dat je de plek kreeg die bij je hoorde. Je goede positie. Nou, daar vragen ze om. En zij willen de belangrijkste plaatsen. Dit zijn de ereplaatsen. En dan denk je misschien, nou, dat zijn Jacobus en Johannes. Maar dat zullen ze niet allemaal hebben. Ja, dan moet je eens uitleggen. Die anderen zijn woedend, staat er. Zij vonden ze ook heel belangrijk, die plaatsen. En als dat dan iets zegt over hun verwachting, wat er zou gebeuren, dan denken zij, nou, er zijn al bijzondere dingen gezegd, dat de Heer Jezus de Messias zou zijn bijvoorbeeld. Nou, als hij de gezalfde koning is, dan betekent dat hij de macht overneemt in Jeruzalem. Ik denk dat ze zoiets dachten. En dan wordt hij de machthebber, de koning, in plaats van de oude machthebbers. Hij neemt de controle over. En Israël wordt zo bevrijd van de bezettende macht, prima. En wij, ja, wij worden de belangrijkste mensen dan. Wij horen bij hem, hè? Wij zijn zijn ministers. En zo zien zij zichzelf ook. Zo van, zij zien zich niet als mensen die verlost moeten worden, helemaal niet. Zij horen bij de goede partij. En wij worden de nieuwe elite. En als de Heer Jezus dus aan hen vraagt, wat bij ons direct al iets oproept, als de Heer Jezus vraagt, stel je voor, hij zou het ons vragen, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Wie van ons zou dan ja zeggen hier? Ik denk helemaal niemand, omdat wij inmiddels allemaal wel begrepen hebben wat dat betekent. Maar je ziet dat zij er niets van begrepen, die discipelen zeggen, ja, natuurlijk kunnen wij dat. Waarom niet? Maar zij dachten, dat is de toast bij het staatsbanket. Ja, dat kunnen wij wel. Waarom niet? Broers en zussen, zie je wat er hier gebeurt? Het is voor de discipelen nog heel moeilijk te begrijpen dat de Heer Jezus een veel groter probleem moet oplossen dan alleen maar de bevrijding van Israël van de Romeinen. Een probleem dat niet met macht op te lossen is. Maar alleen maar door het lijden. En dan kom je bij die volgende, toch even. Macht, politiek en militair broers en zussen, is nooit meer dan een noodoplossing. En vaak weer de oorzaak van nieuwe problemen. Want dan zie je dat zelfs een oorlog die vanuit een rechtvaardige bedoeling gevoerd wordt, hè, zoals de bevrijdingsoorlog in de Tweede Wereldoorlog, zelfs dan gebeuren er nog weer dingen waar we achteraf groot verdriet over hebben. Want macht, ja, macht, het sleept ook het slechtste, ook bij de mensen die het goed willen gebruiken, haalt het slechtste naar boven. Het probleem, broers en zussen, zit hem niet in de bezetting door de Romeinen. Het probleem in Israël zit in alle mensen. Het zit ook in ons nog steeds. De vervreemding van de Heere God is de oorzaak van alle kwaad. Dat moest de Heer Jezus oplossen. En zelfs zij die God kennen, zoals heel veel Israëlieten God goed kenden, zijn toch van Gods bedoelingen vervreemd geraakt. Ze zijn gevangen geraakt in het spel om de macht. En dat zie je zo goed gebeuren om de Heer Jezus heen. Want je ziet dat allerlei mensen bezig zijn met hun positie. Denk eens aan de hoge priesters, bijvoorbeeld. Er is bezetting, maar ze proberen hun plek vast te houden. Ze zijn bezig met de macht. En de Heer Jezus, die zet de wereld van zijn leerlingen op de kop. Zo op de kop, alleen al door ze voor te bereiden, dat ze er eerst even helemaal niets van snappen. En hij zegt, ik ga de controle helemaal niet overnemen in Jeruzalem. Ik ga die eerst helemaal verliezen. Zo ga ik in jullie plaats staan. Ik sterf voor jullie en sta weer op. En alleen zo kan ik de diepste schade herstellen die in jullie ontstond toen je losraakte van God. En daarvoor moet ik helemaal niet de controle overnemen. Daarvoor moet ik niet heersen. Daarvoor moet ik dienen. Ik moet geen macht uitoefenen. Ik moet het verdragen. Hier moet geen prijs aan God betaald worden. Hier wordt een prijs door de Heere God betaald. De prijs die niemand van ons kan betalen, broers en zussen. En hij zegt tegen zijn leerlingen van toen, en hij zegt tegen ons nu, kom in mijn voetspoor. Je moet niet heersen, maar om te dienen. Om, als dat aan lijden geeft, dat ook maar te verdragen, totdat het genoeg is. En weet je, als je dan een belangrijke plaats in mijn koninkrijk hebt, dan kan het maar één plaats zijn, en dat is de plaats van de dienaar. Dat is de belangrijkste. En als dat lijden geeft, dan moet je het verdragen. En dat is een heel verhaal. En je vraagt je af, zouden die discipelen het toen wel begrepen hebben? Nou, je mag je het afvragen. Maar ze hebben het wel meegemaakt. Precies zoals de Heer Jezus het zei. Ze hebben het wel zo meegemaakt. Ze hebben uit die beker gedronken. Jacobus bijvoorbeeld zou wel eens de Jacobus kunnen zijn die in Handelingen als eerste de martelaar wordt in de eerste christelijke gemeente. Hij heeft het meegemaakt, wat dat betekende. En Johannes, de apostel, die zat gevangen op Patmos. Dat is het laatste wat wij van hem weten. Die zat gevangen vanwege het evangelie. Ze maakten het mee. En ook anderen uit de groep discipelen, Petrus bijvoorbeeld en Andreas. Broers en zussen, prima, zo. Je was er al. Al leven wij al generaties later, heel diep van binnen zijn wij ook niet zoveel anders. Wij zijn, denk ik, ook liever overwinnaars met Christus. We delen liever met hem in de buit, zoals genezing en groei en dat soort dingen. Daar hebben we het ook het liefst over. En die dingen gebeuren ook. Maar we hebben het daar denk ik liever over dan dat we onder ogen willen zien, hé, we hebben ook nog met de zonde te maken. Daarover. Dat vinden we moeilijker. Dat vinden we veel moeilijker. En we moeten dienen in plaats van alleen maar overwinnen met Jezus. En misschien wel bescheiden zijn van ja, maar ik heb ook verlossing nodig. En je moet denk ik ook onbegrip kunnen verdragen als je Jezus volgt. En dan toch, zoals hij dat deed, blijven reageren. In zijn stijl, als een dienaar, hè? Het koninkrijk bekend maken. Overwinnen, broers en zussen, is makkelijker dan dienen. En we zullen het meemaken als we bij de Heer Jezus blijven. Maar eerst komt het dienen voor die overwinning. En dat is moeilijker. Dat is moeilijker. En dat is ook onze taak. En ik denk dat we dat ook moeten doen tegenover onze tijdgenoten. Zij zeggen, nou, er gebeuren natuurlijk wel vervelende dingen op de wereld, maar mensen zijn best van goede wil. En ze vinden het heel moeilijk om zichzelf te zien als medeverantwoordelijk voor allerlei onrecht en kwaad in de wereld. En ze vinden misschien gewoon, kan God niet gewoon vergeven? Ze zijn zich niet ervan bewust hoe diep het zit. En ik denk dat wij dat ook moeilijk vinden, om ons ervan bewust te zijn hoe diep het zit dat dat nodig is. En dan zeggen we misschien, dat hoor je dan iemand zeggen, ja, welke vader vraagt nou een zoon offer van zijn zoon? En dan hebben ze een heel negatief beeld van onze Heere God, alsof die dat zou vragen. Nee, dit is God zelf. En zijn zoon neemt die taak vrijwillig op zich, die dienst. En vader geeft dat aan ons. En de vader eert hem erom, als het eenmaal volbracht is. Broers en zussen, ik denk dat we soms nieuwe taal zullen moeten vinden, nieuwe taal spreken. Als wij willen uitleggen wat het betekent. En ik vind dat zelf, merk ik, bij de voorbereiding ook helemaal niet zo makkelijk om die nieuwe taal te vinden. Nieuwe taal waarmee je laat zien, kijk, daarom is dit zo belangrijk. En soms dan kom je in een zoektocht, kom je iets tegen en denk je, dat is mooi gedaan. Dat spreekt. En daarmee zou ik deze preek voor jullie willen afsluiten. Het is een filmpje dat ik tegenkwam, wat perfect verwoordt wie de Heer Jezus voor ons is.
Thank you.
Amen.
Op zich zijn de mededelingen hierna, maar als ik ze nu doe, dan kunnen we straks verder. Een aantal mededelingen van de kerkenraden. Komende week is er op Witte Donderdag, op Witte Donderdag is er een dienst en Goede Vrijdag twee diensten in Barneveld van onze beide kerken. Er is dan geen kerk aan het plein, ook niet hier in Odulf. Op Eerste Paasdag is hier 's morgens om 9:00 een ontbijt gezamenlijk. Waarna om 10:00 de dienst zal beginnen. De collecte van vandaag is voor de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En Lau en Jolanda, jullie mogen straks de bloemen meenemen.
Wij gaan bidden. En een aantal bijzondere punten in dit gebed. Op dit moment is er een belijdenisdienst in Barneveld, in de NGK De Ontmoeting. 11 mensen doen belijdenis van hun geloof. En dat is natuurlijk prachtig om dat te zien. En daar willen wij ook hier als, laten we maar even Kerk aan het Plein noemen, voor danken. Voor de belijdenis van deze 11 mensen. Martha Erkelens kwam afgelopen maandag weer terug uit het ziekenhuis. En het gaat weer beter met haar. Daar willen wij voor danken en ook bidden voor herstel. En natuurlijk willen we ook bidden voor Anne. Die, ik zoek Anne Koster eigenlijk. Oké. Voor jou Anne, voor de plannen die je hebt en voor wat er gaat gebeuren in Zuid-Afrika. Zullen wij met elkaar bidden. Vader, Heer, wij bidden u om de kracht om u te volgen. En ook om, zeg maar, niet uw kruis, maar wel het onze ook op ons te nemen als we dat hebben te dragen en u te dienen. De komende week doen we dat in gedachten. Dan volgen we u op uw weg naar het kruis en daaraan voorbij. Maar eerst die weg. En wilt u ons daarin nabij zijn, dat we u in eerbied herdenken, aan u denken, aan wat u voor ons gedaan hebt, ook voor onze generatie, wat wij nodig hebben. En Heere, wilt u dat ook geven in onze levens, dat we u volgen en u dienen. En dat kunnen we niet op eigen kracht, dat kunnen we alleen als u ons vult met uw geest en we daaruit kracht kunnen putten en in uw voetspoor kunnen gaan. En dat bemoedigt ons, Heere, dat u iedere stap voor ons uitgegaan bent op die weg en wij u kunnen volgen daarin. U maakt een weg voor ons. En wij bidden u daarom ook om uw geest, zodat we kracht ontvangen. En dat we de verlossing in ons leven nu al beginnen te merken. En dat we met onze gaven iets kunnen gaan betekenen voor onze broers en zussen, maar ook voor alle mensen om ons heen. En geef ons dan ook woorden, Heere, om het evangelie in uit te drukken. Sommige woorden zullen niet meer overkomen. Wilt u ons dan andere taal en andere beelden geven? En ook de vrijheid om te kunnen spreken over wat u voor ons gedaan hebt. Tegenover iedereen die we tegenkomen en die daar iets van wil weten. Heere, dat bidden wij u. Voor al onze broers en zussen, waar ook in dit land. Zeker ook in een week waarin ook nog weer vele dingen gaan gebeuren op het gebied van de stille week, het lijden en sterven en weer opstaan. Heer, wilt u dat zegenen en wilt u daar ook iets van laten uitgaan voor iedereen? We bidden u dat ook voor onze broers en zussen wereldwijd. Heer, sommigen vieren onder moeilijke omstandigheden Pasen, wees hen daarin nabij en laat daar ook daarvan uit een getuigenis uitgaan. We bidden u voor Anne, die op weg is om u te volgen en u te dienen in Zuid-Afrika. Heren, u weet wat ze nodig heeft, onze steun. Wij bidden u om die steun, Heren, dat wij bereid zijn om haar daarin te helpen. We bidden u ook voor Anne zelf, dat ze alles zelf ontvangt en krijgt om daarvan betekenis te kunnen zijn. Heren, en bidden u om uw zegen voor haar. We zijn u dankbaar met NGK De Ontmoeting voor die belijdenisdienst. Voor 11 mensen die hun geloof belijden voor u en voor de gemeente. Iedereen die daar getuige van is, het is een groot feest. Wij zijn u daar dankbaar voor. We bidden u ook voor hen dat ze hier in hun nieuwe positie in de gemeente dan ook uw zegen zullen krijgen daar. We zijn blij dat Martha weer thuis is, Heren, en hopelijk weer verder herstelt. En we bidden u ook om dat herstel, dat ze zich gauw weer sterk genoeg voelt. Heren, we bidden u voor haar om een zegen. En zo, Heren, brengen we ook deze dag bij u. Wilt u daarin ook bij ons zijn? Wilt u op deze eerste dag van de stille week, Heren, ons helpen om aan die tocht in gedachten met u mee te beginnen. We bidden u om uw zegen. En wij danken u ook voor uw zegen. In de naam van Jezus Christus, onze Here. Amen. Ja, daarmee zijn we dan ook direct aan ons laatste lied toegekomen. En dat is een loflied voor de Here. We hebben veel redenen om Hem te prijzen. Geprezen zij de Here. Niemand hoeft hier zonder zegen vandaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is er voor u en voor jullie allemaal. Amen.